Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze vierde speciale uitzending. In het teken van de aankomende marathon van volgende week woensdag tot en met vrijdag.
En zoals elk jaar voor een van de projecten die de wereldfamilie van Radio Maria ons voorstelt. En zoals u al vernomen hebt, kozen we het grote project 2023 voor het Afrikaanse continent in 7 Afrikaanse landen.
Ja, wij steunen in onze marathon inderdaad 7 landen.
En zo kon u reeds de voorbije 3 dagen wat informatie vernemen over Congo, Nigeria en Burundi.
Wij willen jullie nu reeds ten volle motiveren en warm maken voor onze marathon van volgende week.
En het vierde land op de lijst van de projecten is de Republiek Rwanda.
Rwanda ligt in het oosten van Afrika, maar toch al iets meer centraal. Ten westen grenst het aan Congo, met ertussen het grote Kivu-meer. Ten noorden ligt Oeganda, ten oosten Tanzania en ten zuiden Burundi.
Het is iets kleiner dan ons België en telt een 12 miljoen inwoners. De hoofdstad Kigali ligt in het midden van het land, die ingedeeld is in 5 provincies. Het land staat ook gekend als het land van de 1000 heuvels of mille collines, wat verwijst naar het mooie landschap die er te bewonderen is.
De officiële talen zijn het Engels en het Frans en de Bantu-taal het Kinyarwanda. Er zijn 3 etnische groepen bestaande, voor 90% uit Hutus, 9% uit Tutsis en 1% Twa, de oudste bewoners.
Deze verdeling kwam in het verleden grotendeels overeen met de bevolking van de boeren, de veetelers en de pottenbakkers. Eigenlijk kan men niet helemaal spreken over echte etnische verschillen, maar eerder over sociale verschillen. De verschillen zijn eerder ontstaan door het vele lijden die elke groep veelal ten gevolge van de andere heeft gekend. Eigenlijk is er een eenheid qua cultuur, taal en grond.
De periode voor de kolonisatie was gekenmerkt door een Tutsi-koning. Een dynastie reeds gekend van in de 15e eeuw. Dit terwijl de overgrote meerderheid van de inwoners Hutus waren.
Maar anderzijds was de macht van deze koning over het ganse land eerder symbolisch en uiteindelijk beperkt tot zijn eigen centraal gelegen gebied en werden de verschillende clans geleid door een plaatselijke chef. Maar tegen het einde van de 19e eeuw was er dan toch een koning, koning Rwaburgiri, een Tutsi, die een poging deed zijn gezag te bevestigen in het ganse land. Zo kwam er onder andere een vorm van belasting in natura, en daarin zou toch een begin gelegen hebben in de uitbuiting van de Hutus.
Na de dood van deze koning in 1895 volgde er een machtsstrijd over zijn opvolging tussen de verschillende chefs, met als gevolg een politieke chaos, die dan nog samenviel met een runderpestenepidemie.
In diezelfde periode werd vanaf 1890 Rwanda samen met het naburige Burundi door Duitsland gekoloniseerd. En het is geweten dat de Duitsers bepaalde opstanden tussen de chefs meehielpen neerslagen met de bedoeling om met bepaalde chefs goed te staan. Dus één grote chaos en onderdrukking, welke uiteindelijk culmineerde in een gezamenlijke opstand van Tutsis, Hutus en Twa's, waarbij de Duitsers hard ingrepen en de revolutie smoorden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel België in 1916 vanuit Belgisch Congo Rwanda en ook Burundi binnen en kreeg in 1923 een mandaat van de Volkerenbond voor het territorium genaamd Rwanda-Burundi. een protectoraat van de toenmalige Verenigde Naties.
Dit betekende officieel dat de Belgen het gebied klaar zouden maken voor onafhankelijkheid. Maar toch duurde de kolonisatie 46 jaar, van 1916 tot 1962. Deze periode is nogal zeer complex, met negatieve maar ook positieve gebeurtenissen, om het in enkele woorden te kunnen weergeven. Maar tijdens de marathon gaan we er wel iets dieper op in.
En zoals in de meeste Afrikaanse kolonies, steeg de roep naar onafhankelijkheid. Deze kwam er dan in 1962, met tevens de splitsing met Burundi, die ook onafhankelijk werd.
De eerst verkozen Rwandese president was Kayibanda, deze keer een Hutu, maar zonder Tutsis in de regering. In 1963 vonden er opnieuw slachtingen plaats tussen de Hutus en de Tutsis met duizenden slachtoffers, waardoor vele Tutsis het land uitvluchten. De weinig stabiele economische situatie en deze aanhoudende etnische conflicten bereikten in 1973 een hoogtepunt.
Op 5 juli 1973 pleegde de minister van Defensie, generaal-majoor Abiy Arimana, een Hutu, een staatsgreep, en vormde een nieuwe regering waarin ook een Tutsi was opgenomen. Er volgde een betrekkelijke rust tussen de drie etnische groepen. Alhoewel.
President Habyarimana weigerde de Tutsis en hun afstammelingen die begin jaren 60 het land waren ontvlucht te laten terugkeren. Deze vormden Tutsi-milities onder de naam Front Patriotique Rwandais, het FPR, die in 1994 Rwanda binnenvielen. Met behulp van Zairese, Belgische en Franse troepen bleef de regering Habyarimana dan toch in het zadel, werden er gesprekken gevoerd met het FPR ten einde tot een vredesregeling te komen. Zo kwam er een meer democratische grondwet met een meerpartijenstelsel en meer Tutsis in de regering.
Maar dan kwam 6 april 1994. Het vliegtuig van de Rwandese president werd neergeschoten en de president, die ondertussen erkozen was, kwam om het leven. En het vervolg klinkt ons nog vers in de oren. Een verschrikkelijke genocide die 800.000 tot 1 miljoen slachtoffers eiste in enkele maanden tijd. We komen daar iets uitgebreider op terug tijdens de marathon.
Ondertussen begon het FPR met een tegenoffensief, nam vele provincies in en veroverde uiteindelijk in juli 1994 de hoofdstad Kigali. Paul Kagame, een Tutsi van de FPR, werd minister-president. Eind 1996 leek de situatie weer onder een zekere controle.
En tot vandaag is Paul Kagame de huidige president. Uiteraard hangen over hem vele vraagtekens.
Zoals Frankrijk, die hem altijd heeft verdacht het bevel te hebben gegeven tot het neerhalen van het vliegtuig van president Habyarimana. Kagame wordt enerzijds geprezen omdat het land onder hem succesvol zou zijn opgekrabbeld na de genocide. Anderzijds oogst hij kritiek omwille van het onder andere tegenwerken van de politieke oppositie en de sterk ingeperkte persvrijheid. Beste vrienden, tot zover. In enkele woorden de bewogen geschiedenis van Rwanda.
Beste luisteraars, we gaan er even uit met een mooi lied. Arc en Ciel, gezongen door de Rwandese katholieke zanger Kizito Mihigo. Het thema verzoening en vrede stond hem zeer dicht aan het hart, want tijdens de Rwandese genocide verloor hij zijn familie en werd hij wees.
Bij aanvang genoot hij de steun van president Kagame tot hij in 2014 een kritisch lied schreef over de onrechtvaardigheden in het land. In februari 2020 werd hij dood aangetroffen in zijn cel, volgens de oppositie door politiegeweld vermoord.
Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous le pardon et la paix. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Nous avons vécu de la misère, de la haine, du mal et de la mort. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Maintenant, nous sommes appelés à en sortir l'amour et l'unité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel, viens visiter. Arc-en-ciel, viens visiter le Rwanda. Apporte-nous l'amour et l'unité. Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père. Jésus-Christ, la vérité de Dieu. Jésus-Christ, le chemin vers le Père. Tu es la vie, tu es l'éternité. Jésus-Christ, le chemin vers le Père, où tu es la vie, tu es l'éternité. Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel.
Beste vrienden luisteraars, we bevinden ons dus in het land Rwanda. En dit naar aanleiding van de marathon die we volgende week van woensdag tot en met vrijdag zullen houden.
Graag willen we er nog een woordje aan toevoegen over de christelijke geschiedenis van het land, die heel laat begon, en vooral over een zeer belangrijke gebeurtenis in de jaren 80 van de vorige eeuw.
In de 19e en 20e eeuw hebben vooral missionarissen van de Witte Paters een groot deel van de bevolking gekerstend. Zo bekeerde zich in 1943 de Tutsi-koning Mutara III van Rwanda tot het katholicisme. Het is geweten dat de kerk aanvankelijk eerder de Tutsi steunde, uiteindelijk een kleine minderheidsgroep waarbinnen de aristocratie zich bevond.
Maar vanaf het begin van de jaren 50 kwam de kerk hier radicaal op terug en speelde de kerk een belangrijke rol bij de emancipatie van de Hutus.
Op een totale bevolking van een goede 12 miljoen inwoners kan je zeggen dat een 56% katholiek is. Er zijn het aartsbisdom Kigali in de hoofdstad en 8 bisdommen. Daarnaast zijn er een 26% protestanten, 11% adventisten en een kleine 5% moslims.
Maar een zeer belangrijke gebeurtenis vond plaats in de jaren 80 in het dorp Kibeo, in het bisdom Gikongoro, in het zuidwesten van het land.
Tussen 1981 en 1989 verscheen er de Maagd Maria aan meisjes die er studeerden aan de plaatselijke school. Sindsdien is deze plaats dan ook een zeer belangrijk religieus centrum geworden en eigenlijk voor gans Afrika.
En zeker in het licht van de vredegenocide, die ook daar ter plaatse zeer hard heeft toegeslagen, met tienduizenden slachtoffers in deze regio in april 1994.
Zo ook voor de kerk, waar velen een toevluchtsoord hadden gezocht tegen de moordenaars, in de hoop dat een heilige plaats, zoals een kerk, zou worden geëerbiedigd. Zelfs het jaar erna, in 1995, had er opnieuw een slachting plaats.
Daarom is deze bedevaartsplaats in Kibeo het centrum bij uitstek voor vrede en verzoening. Het doet uiteindelijk veel denken aan Fatima, zoals ook een zonnewonder.
Maria, die er aangesproken wordt als de moeder van het woord, verklaarde onder andere aan een van de zinsters, Alphonsine, dat de verschijningen bestemd zijn voor Kibeho, voor Rwanda, voor Afrika en voor de gehele wereld. Kibeho werd officieel erkend door de kerk als bedevaartplaats en ook de verschijningen van Maria gebeurt voor juli 1982 aan de drie belangrijkste zinsters, Nathalie, Alphonsine en Claire.
Beste luisteraars, toch belangrijk om dit te vermelden bij de christelijke geschiedenis van het land. Trouwens, in 2016 steunden wij een nieuwe studio aldaar van Radio Maria, die ondertussen volop actief is.
We gaan nogmaals luisteren naar de katholieke zanger Kizito Mihigo met een lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van Kibeho. Mother of the Word, moeder van het woord. En daarna gaan we luisteren naar Jean-Paul Kaihura over het project van de Wereldfamilie van Radio Maria in Kibeho, zoals vermeld in de lijst van de projecten van 2023 en die we dus ook volop gaan steunen volgende week tijdens onze Mariathon.
Nina wa jambo urizuba ryarasiye mu Rwanda kibeho rikaboneshereza isi yose kugira ngo igira amahoro. Barya rasi wacu kibeho
inaryo ryarasi Nazareti ibishashi by'urumuri ritanga nibikwire mu Banyarwanda nibikwire muri Isirayeli Tube hafi mana rurema Duhore hafi nawe bikira Maria Tukuvuge mutoni mu bakobwa Tukurate nyina wa jambo Tukurate rembo rya rugira Jambo urizuba ryarasiye mu Rwanda kibeho rikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro.
Beste vrienden, we gaan nu luisteren naar een stukje uit het grote interview die ik had met Jean-Paul Kayihura, verantwoordelijk voor de Afrikaanse projecten, over wat men van plan is in het bedevaartsoord van Kibeho, waar dus al een studio aanwezig is. En op de folder staat vermeld management training, dus vorming, en dat vroeg dus om wat meer uitleg.
Dit station krijgt inderdaad een heel bijzondere taak toegewezen. Maar dat brengt ook kosten met zich mee. Het ganse interview zal u kunnen beluisteren volgende week tijdens onze Mariathon van woensdag tot en met vrijdag.
Jean-Paul vertelde eerst dat als een nieuwe studio ergens wordt geopend, de directeurs en medewerkers uiteraard een vorming, een training bekomen. Dus ook in Kibeho, maar daar stelt men iets bijzonders vast. We gaan even luisteren.
Alors, quand nous faisons venir les prêtres directeurs et les assistants éditoriaux à Kibeho, nous avons constaté quelque chose d'extraordinaire. Ils apprennent le projet Radio Maria, mais nous faisons tout cela au pied de la Vierge Marie. Ça veut dire que les participants suivent la formation en priant.
En Jean-Paul vertelt ons, als we de priester-directeurs en de redactiemedewerkers laten komen in Kibeho, hebben we iets formidabels ontdekt. Ze leren het project Radio Maria kennen, maar we doen dat allemaal in de dichte aanwezigheid van Maria. Dus allen worden gevormd al biddend.
En à la fin, au terme de la formation, nous leur disons: nous, nous vous avons formé, mais en réalité, vous êtes venu à l'école de la Vierge Marie. Alors, aller devant la Vierge Marie, elle, qui est la patronne de Radio Maria, vous dira ce qu'il faudra faire chez vous. Nous avons constaté que les pères directeurs, les assistants éditoriaux, tournent dans leur pays très joyeux, très motivés pour réaliser Radio Maria chez eux.
Op het einde van de vorming kunnen we wel zeggen dat wij jullie hebben gevormd, maar in de realiteit moeten we zeggen dat jullie de school van Maria hebben gevolgd. En Maria als patrones van de radio zal laten weten wat en hoe jullie het moeten realiseren bij jullie. En we stellen telkens vast, vertelt Jean-Paul, hoe verheugd de priester-directeurs en de redactiemedewerkers zijn en gemotiveerd terugkeren naar hun land.
C'est pourquoi nous organisons donc la formation au sanctuaire marial, lieu des apparitions.
Het is daarom dat we die vorming speciaal in Kibeho doen en nergens anders. In dit mariaal bedevaartsoord waar Maria is verschenen.
Et puis aussi, il y a un coup pour faire fonctionner le siège de Kibeho lui-même. Il y a les coûts liés en général au coût d'énergie et au coût aussi de l'Internet. Nous payons beaucoup pour qu'il y ait la qualité maximale. Parce que quand nous faisons une prière du chapelet avec Radio Maria Belgique, juste pour vous donner l'exemple, vous êtes. Voilà ce que je peux dire pour ce projet de Kibeho.
Uiteraard, vervolgt hij, in het project zijn ook de betalingen voorzien voor de goede werking van deze studio en Kibeho zelf. Vooral de energiekosten en de kosten voor internet. Vooral om een maximale kwaliteit van internet te hebben. Vooral om goede verbinding te hebben met de gezamenlijke rozenkransgebeden, zoals bijvoorbeeld met Radio Maria België. Dat voor wat betreft het project in Kibeho.
Beste vrienden, we denken dat jullie nu al een goed idee hebben over Rwanda. En vooral over het project aldaar die op tafel ligt bij de grote familie van Radio Maria voor de Mariathon van dit jaar.
Kibeho wordt dus een groot vormingscentrum voor priesters, directeurs en medewerkers van de Afrikaanse radio's en voor het uitzenden van live gebedsmomenten in verschillende talen over de ganse wereld, zoals ook onze radio al een tijdje uitzendt. Het ganse interview kan u dus volgende week beluisteren.
We komen morgen op hetzelfde uur terug met een volgend land. En dit wordt dan het vijfde van de zeven landen, namelijk Mozambique.
Dank voor het luisteren en hopelijk zijn jullie al zeer gemotiveerd om volgende week met een gul hart onze Mariathon te steunen. We bidden u samen onze noveen voor het welslagen van deze Mariathon.
En gaan er nogmaals uit met een lied gezongen door de vermoorde katholieke zanger Kizito Miigo. Hij zingt het lied Inuma of de duif, de vredesduif.
Almachtige en barmachtige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedservader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust, en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons, dat vragen wij u nederig. Amen.
I don't know.